Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Geweten zullen we gaan zingen en wel uit Psalm 141. 141 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Ik roep hier in angst tot u gevloden. En vers 2, mijn been met opgeheven handen. 1 en 2 van Psalm 141. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen, die vindt u in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, en daarvan hoofdstuk 15, Matteüs 15. Matteüs 15, en dan beginnen we te lezen bij vers 12. Matteüs 15 vanaf vers 12. Daar lezen we het woord van God als volgt. Toen kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden tot hem: weet gij wel dat de fariseeën deze reden horende geërgerd zijn geweest? Maar hij antwoordende zeide: alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen, ze zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde de blinde leidt, zo zullen ze beide in de gracht vallen. En Petrus antwoordende zeide tot hem: verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zeide: zijt ook gij lieden alsnog onwetende? Verstaat ge nog niet dat al wat ten monde ingaat in de buik komt en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen? Maar die dingen die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart. En dezelfde ontreinigen de mens, want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens ontreinigen. Maar het eten met ongewassen handen ontreinigt de mens niet. En Jezus vandaargaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem zeggende: laat haar van u, want ze roept ons na. Maar hij antwoordende zeide: ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En zij kwam en aanbad hem zeggende: Heere, help me. Doch hij antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeiden: ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun Heere. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heren, we komen aan het begin van deze zondag voor uw heilig aangezicht. En dat komt omdat u op deze zondagmorgen naar ons nog wilt afdalen in het gewaad van uw woord. Heere, u hebt deze wereld eenmaal geschapen. U hebt hem ook nooit losgelaten, wat er ook gebeurd is. En er is veel gebeurd, vooral in het paradijs. Daar is de mens van u afgekeerd. En er is nog meer gebeurd in de loop van al die eeuwen. In de volheid des tijds bent u naar de aarde gekomen, Heere, om die gevallen mens, die vijandige mens, naar u toe te keren. Om hem te roepen tot de zaligheid die gij bereidt. En Heere, dat doet u ook vandaag nog. U hebt deze wereld niet losgelaten. We zouden het wel verdienen. Want vanuit onszelf vragen we niet naar u. Maar u zoekt nog ons. En dat is een wonder. En geef, Heere, dat het ook voor ons een wonder mag zijn. En niet zoiets vanzelfsprekends. Zoals dat zo makkelijk bij vele mensen is. Nou ja, we hebben een God en die zorgt wel voor ons. Ja, maar wij vragen niet naar u. En nochtans, Heere, nochtans. Zou u ons ook vanmorgen willen onderricht geven vanuit uw woord. Dat hebben we allemaal hard nodig. De jongeren, de ouderen, de alleroudsten. Want bij u, Heere, raakt niemand ooit uitgestudeerd. En laat de lessen die u aan ons kwijt wilt, laten die ook een plaats krijgen in ons leven, in ons hart. Dat het ons hele leven gaat doortrekken. Geef, Heere, dat zo uw woord kracht mag doen vanmorgen. Harten naar u zal gaan toewenden. Want dat hebt u graag. En daarom mogen we pleiten op uw eigen deugden, Heer, uw eigen eigenschappen. U zoekt nog om zalig te maken. Wilt ook vanmorgen doen. In ons midden. En willen doen op alle plaatsen van uw heerschappij. Daar zullen heel wat kerkdiensten gehouden worden. Ondanks alle afkalving waar we haast wekelijks over horen. En toch, u gaat uw weg, uw eigen weg. En die is anders dan de onze, want die is veel hoger dan die van ons. Heere, gedenk ons allen. Hier in de kerk, ook als we meeluisteren. Meekijken thuis. En wees ons nog een God van erbij. We vragen uw zegen niet alleen voor onszelf, maar ook voor alle die ons lief en dierbaar zijn. Gedenk de zieken, de eenzamen, de bejaarden. Gedenk ons land en volk, Heren. Onze overheid, ons vorstenhuis. Ze hebben allen uw steun zo nodig. En dat wil niet zeggen dat ze dat ook beseffen. En soms ontkennen. Dat doen ze ook nog wel. Er is geen God. Maar Heere, laat uw grote kracht nog gezien worden ook in onze tijd. Dat alles staat of valt met wat u beschikt. Zegen nog vanwege uw grote naam. Doe verzoening over onze zonden en hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Beste vrienden, de Heere Jezus heeft toen die op aarde was eens gezegd, indien dan gij die boos zijt weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. In die uitspraak wordt de handelwijze van God de Vader vergeleken met het handelen van aardse vaders hier beneden. En wat zegt de Heer Jezus daar dan van? Dat de liefde van God de Vader, de liefde van willekeurig welk menselijke vader, ver overtreft. Nou, moet je wel zeggen, in normale gevallen, je hebt altijd abnormale afwijkingen, maar in normale gevallen, dan leveren aardse vaders beste aan hun kinderen. Dat hebben ze ervoor over en dat doen ze met plezier. Maar de liefde van God de Vader overtreft al die handelwijzen van aardse vaders. Kijk, aardse vaders, nee, in normale gevallen geven ze geen stenen voor brood. En ze leveren ook geen slang voor een vis. En ze zetten hun kinderen ook geen schorpioen voor in plaats van een ei. Aardse vaders, voor zover ze kunnen, ze geven hun kinderen het best, in normale gevallen. Nou, als aardse vaders nou al zo doen, zal God de Vader vanuit de hemel dan anders handelen en de mensen het slechtste voorzetten? Nee. Nee, zegt de Heer Jezus, hij zal ze het allerbeste geven. En ja, dan is de vraag, en wat is dan dat allerbeste? Dat de hemelse Vader de mensen hier op aarde schenken wil. Ja, wat is het allerbeste? Als ik goed dan ga lezen in de schrift, dan moet ik zeggen, de Heilige Geest, dat is het allerbeste. Want als je de Geest van God ontvangt, dan werkt die Geest in je leven de zaligheid, de eeuwige zaligheid. U zult zeggen, ja, en wanneer krijg je dan die zaligheid in je leven door de Heilige Geest? Krijg je die verder wel automatisch? Dan zegt de schrift, nee, die werkt God uit genade. O, zegt u dus, dan moet je het voor de rest maar een beetje afwachten, zeker. Nee, dat niet. Daar wil de Heere om gebeden zijn. Ik lees namelijk in het evangelie dat de hemelse Vader alleen zijn Heilige Geest zal geven aan degene die hem bidden. Beste vrienden, dat ons bidden zomaar een keer wat of niks aan inhoud heeft. Nee, hem bidden, alles vragen, dan wil God de Heilige Geest geven. Nou is wel zo, als we God bidden, dan wil dat niet zeggen dat er ook meteen de verhoring op volgt. Dat is wellicht u wel duidelijk geworden uit de schriftlezing van vanmorgen. Dat ging over die Canaanese vrouw, hè. Dat ze een vraag stelde aan de heiland, dat was één. Maar dat ze verhoord werd, dat was duidelijk twee. Kijk, en daar heb je nou ook het probleem dat veel mensen kennen. Ik bid wel, maar ik ontvang niks. Zal ik dan maar niet een keertje ophouden met bidden, want het helpt toch niet. Nou, dergelijke opmerkingen had die Canaanese vrouw ook kunnen maken. Maar dat is heel wonderlijk, zoiets heeft ze niet gezegd. Ze hield geen moment op met aanhouden om te vragen aan de heiland. Dwars tegen elke afwijzing die ze ontving van de kant van de zaligmaker, hield ze vol. Dat is opmerkelijk. Zo opmerkelijk zelfs, dat je bijna zou gaan denken, wat was dit toch een bijzondere vrouw. En wat deed ze geweldig wijs. Wat had ze een vasthouwend karakter, hè. Ja, maar zoek nou de oorzaak niet in die vrouw. Dat ze alsmaar volhield in haar vragen. Dat zat niet vast op de een of andere krachtige persoonlijkheid die ze nou eenmaal bezat. Het was ook niet zo dat voortdurend door haar gedachten ging, ja, maar ik moet volhouden, ik moet aan de gang blijven. Nee, ze kon gewoon niet anders dan volhouden. Ze moest blijven bidden. U zult zeggen, waarom moest dat? Zo werd ze gedreven ten diepste door de Heere. Dat ging op een voor ons verder verborgen manier. Maar die vrouw, die wist, ja, maar de Heere, die zal me horen en die moet me horen. Dat was in haar hart een zekerheid. Het stond vast, de Heere, dat is vast geen harde meester. Hij is daarentegen juist een liefhebbende zaligmaker. En daarom bleef ze maar aan de gang. Ze bleef me vragen. Omdat voor haar vaststond de trouw van de Heere. En dat is louter genade. Ik kan ook zeggen, dat is een vorm van het toevluchtnemende geloof. En dat geloof had de Heer aan die vrouw gegeven. Nou, er wordt wel eens gedacht, toevluchtnemend geloof, dat is zo'n minimumgeloof. Hè. Dat zit nog helemaal vol met allerlei twijfels en vragen. Dat weet eigenlijk net niks zeker. Er wordt wel eens gezegd ook dat dat een kenmerk zou zijn van het toevluchtnemend geloof. Dat geloof weet eigenlijk nauwelijks iets. Dat heeft niks zeker, dat hoopt maar een beetje. En nee, weet u, dat toevluchtnemende geloof, dat weet nog niet zoveel. Ja, dat is waar. Maar wat het toevluchtnemend geloof, dat weet het wel heel erg zeker. Omdat toevluchtnemend geloof ook alles verwacht van de Heere. Misschien dat u zegt, ja, en wanneer werkt de Heere dat toevluchtnemend geloof nou? Wanneer gebeurt dat? Dat geeft de Heere daar waar de mens in zijn diepste nood zich leert verlaten op de Heere alleen. En al het andere loslaat. En wie zich zo gaat overgeven aan de Heere, die weet ook van dat geloof dat maar niet kan ophouden, dat dan de gang moet blijven met vragen, dat de Heere aanloopt als een waterstroom. He, dan beleef je hetzelfde als wat er geschreven staat over Esther in het Oude Testament. Die zei op een zeker moment, wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Maar ze bleef aan de gang. Ik hoop dat u me begrijpt als ik zeg, het verslagen hart wordt op die manier eigenlijk nooit verslagen. Maar dat moet tenslotte de volledige overwinning behalen. Dat is de overwinning van het geloof. En ja, daar zou ik met u in de preek wat naar willen gaan kijken. De overwinning van het geloof alleen. Als we die kant alleen gaan bekijken, vergeet dan niet dat er ook geen overwinning is zonder strijd. Er bestaat bij de Heere geen zegepraal zonder tranen, net zo min als dat er een Paulus bestond zonder Saulus. Er is ook in dit schriftgedeelte geen juichende Cananese zonder een biddende Cananese. Nou, de tekst voor de preek is het laatste vers dat we gelezen hebben, 28, toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt, en haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Ik heb vanmorgen in de preek 4 punten, het eerste punt noem ik een groot geloof, het tweede punt een verhoorde bede, het derde punt een leerzame oefening, en het vierde, een heerlijk einde. Een groot geloof, een verhoorde bede, een leerzame oefening en een heerlijk einde. Maar laten we eerst gaan zingen over het geloof en het gebed. Psalm 116. En dat zijn mijn kleine verzen. De verzen 1, 2, 3 en tenslotte vers 11. 116. Vers 1, 2 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heer. 2, ik lag gekneld in banden van de dood. 3, och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. En dan het laatste, vers 11. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. 1, 2, 3 en 11 van Psalm 116. Heb ik de volgende afkondigingen voor u. Wat de dienst de volgende week zondag 23 januari betreft. Om 10:00 zal voorgaan dominee Van Dalen uit Lopeker Kapel. En 's avonds om 6:30 proponent Slingerland uit Gouda. Wat de collecte vandaag betreft, de eerste is bestemd voor de kerkomroep. De tweede voor het werk van de evangelisatie. En u kunt die gave in de bestemde zakjes doen straks bij de uitgang. wat me nog rest u mee te delen. Vanmiddag om 14:00 is er zondagschool. Woensdagavond is er Bijbelkring Elim. Maar die wordt alleen uitgezonden via de livestream. Aanvang 's avonds 8:00. En wat de voorbeden betreft, die zullen vanavond ook in de dienst van vanavond plaatsvinden. En dat alles zo de Heere wil en we leven. Dan gaan we zingen Psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 11. Gemeente, zullen we straks na de preek zingen uit Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. 145 is dat, zesde vers. En zullen we dat na de preek, na het aan het slot van de preek zingen zonder verdere aankondiging. 145, het zesde vers. We gaan vanmorgen kijken naar de geschiedenis van die Canaanese vrouw. Tenminste, die geschiedenis, nee, we gaan kijken naar het slot van die geschiedenis. Hoe het afliep. Want ja, als je dat hele gedeelte hier zo leest, en dat is net wat wel vaker gebeurt bij de evangelist Johannes, dan worden sommige gebeurtenissen heel uitgebreid beschreven. Dat is kenmerkend voor Johannes. Aan het begin, dan hoor je in deze geschiedenis dat die Canaanese vrouw, dus geen Joodse vrouw, maar iemand uit Canaan, een heidense vrouw, dan hoor je die vrouw vooral vragen. Ze is bezig met bidden. En vervolgens vertelt Johannes ons dat al die vragen, die beden van haar kant, door de heiland beantwoord worden op een negatieve manier, aanvankelijk zelfs met stilzwijgen. En ja, daar hebben we dan wat wij wel eens noemen onverhoord gebed, hè? Daarna wordt ons verteld door de evangelist hoe deze vrouw, ondanks dat stilzwijgen, toch blijft vragen. En je moet zeggen, van haar kant wordt dat wel een heel volhardend gebed ook. Maar dan zijn we nog steeds niet aan het einde van deze geschiedenis. Want helemaal aan het slot horen we dan de afloop. En die afloop die brengt me ook vanmorgen bij het eerste punt, en dat noemen we een groot geloof. Wat lees ik namelijk in vers 28, onze tekst? Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof. En voordat u het overslaat, let u nou eerst eens even op het eerste woordje van onze tekst. Toen staat er toen. Toen. Dat wil zeggen, het had wel eventjes geduurd voordat dit moment was aangebroken. Eerst, ja, wat was er eerst gebeurd? Eerst was die vrouw aankomen lopen. Eerst had ze hete tranen geschreid. Eerst was er die lange, moeilijke worsteling geweest. Eerst had ze haar vragen, haar beden opgezonden. En toen, ja, toen eindelijk, toen kwam dan het moment dat ze haar wens ging verkrijgen. Als u onverhoorde gebeden hebt, dan weet u stellig ook van dat toen. En als u verhoorde gebeden hebt, dan weet u zeer zeker ook van dat toen. Als uw gebed verhoord wordt, dat moment, dat vergeet je niet zo makkelijk meer, hè? Toen. Dan kun je inderdaad met de psalmdichter gaan zingen: toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Toen, toen. Zo'n ogenblik, dat wordt als het ware in je hart gebrand. Dan kun je het ook verder nooit meer vergeten. Waarom niet? Omdat dat zo'n wonderlijk ogenblik is toen de Heere ging spreken. Dat is een hele ingrijpende zaak. En dat vergeet je dan ook echt nooit van je levensdagen meer. Dan komt er van boven een duidelijk antwoord. Zo staat het ook in de tekst van vanmorgen. Toen antwoordde Jezus. Alleen als je dat zo leest, dan kun je vervolgens wel een andere vraag stellen. Namelijk de vraag: ja, maar de Heere Jezus had toch al geantwoord. Twee keer zelfs al. De eerste keer had het antwoord van de zaligmaker geluid: ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En de tweede keer had het antwoord van de Heere Jezus geluid: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En die beide antwoorden, die waren toch beide duidelijk afwijzend van toon geweest. Dus dat was ook voor die vrouw heel erg teleurstellend. Ja, maar dan moet u er wel goed op letten, in onze geschiedenis, wie er die eerste en tweede keer antwoord kregen. De eerste keer was het antwoord niet zozeer gericht tot die vrouw, maar tegen de discipelen van de heiland. En de tweede keer was het antwoord eigenlijk zo in het algemeen gesproken. Maar rechtstreeks tot die vrouw had de Heere toen nog niet één keer gesproken. En dat verandert dan tenslotte. Hè? Die Canaanese vrouw die krijgt persoonlijk antwoord. Heel persoonlijk. En daar is natuurlijk wel iets heel anders dan wanneer de Heer zijn waarheid zo in het algemeen naar voren brengt. En de vraag is nou maar, weet u daar ook iets van? Als de Heer tot je hart gaat spreken met zijn woord, dat is iets heel bijzonders. Dan valt al dat andere weg. Dan wordt je ziel, zoals een psalmregel zegt, stil tot God. En dan drink je het woord van de Heere in. Want dan was je op het punt aangeland. Dat je zegt, nou is het van tweeën één. Nou word ik voor altijd afgewezen. Of de Heere moet in zijn genade tot me gaan spreken. En als de Heere dan gaat spreken, dan is het altijd, ja, toch net iets anders als wat je had verwacht. Hè? Zo was dat bij die Canaanese vrouw ook. Wat kreeg ze tenslotte voor antwoord van de Heer Jezus? Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof. Denk dat we allemaal deze geschiedenis waaruit de preek genomen is wel kennen. Geschiedenis van de Canaanese vrouw. Dus we weten ook wel vanuit ons hoofd, vanuit de herinnering, dat de heiland dit antwoord gaf en geen ander antwoord. Maar stel u nou eens voor dat we deze hele geschiedenis uit de Bijbel, uit de evangelie niet kenden. Moet u eens eerlijk zijn. Zou u nou een dergelijk antwoord van de kant van de Heere Jezus verwacht hebben? O vrouw, groot is uw geloof. Kijk dat de Heere tenslotte die vrouw toch zou gaan helpen, dat hij haar zou gaan troosten. Ja, misschien zouden we dat nog wel een beetje verwacht hebben. En dat de heiland, de dochter van die vrouw die door de duivel bezeten was, genezen zou, ja, dat kun je ook nog wel zo'n beetje verwachten, maar dat tenslotte de Heere Jezus de loftrompet zou gaan steken over dat grote geloof van die vrouw. Ja, dat hadden u en ik toch niet verwacht, hè? En het is waar hoor, dat geloof was groot. Maar dat de Heere dat zomaar even gaat staan rond te bezuinen en dat hij dat geloof openlijk hier gaat staan te prijzen, dan moet je zeggen, ja, maar dat is toch niet de gewone manier van doen van de Heere Jezus, hè? Christus, die ging nooit mensen zomaar verheffen en zeggen geweldig. Nee, maar beste vrienden, dat is ook de bedoeling van de heiland hier niet, hoor. De Heere die prijst die vrouw hier niet met te wijzen op dat grote geloof. Maar de heiland spreekt deze woorden om te laten horen hoe het er met dat geloof van die vrouw eigenlijk bij staat. En dat is niets bijzonders dat de Heere dat doet. Want dat doet de Heere wel vaker. Kijk, toen de discipelen van de heiland, toen die eens een keer met de Heeren op het meer van Galilea midden in een storm terechtkwamen. En toen ze bang werden. Toen zei de Heere, Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovige. Dat geloof van die discipelen was toen klein. En toen Petrus op weer een ander moment wegzonk in de golven van dat meer, toen sprak Christus: gij kleingelovige, waarom hebt ge gewankeld? En bij weer een heel andere gelegenheid sprak de meester tot zijn discipelen: zo ge een geloof had als een mosterdzaadje, ge zou tot deze berg zeggen: ga heen van hier derwaarts, en hij zal heen gaan en niets zal u onmogelijk zijn. Dus blijkbaar hadden die discipelen op dat moment weinig geloof. Maar als hier nou in deze geschiedenis die we onder handen hebben, als er nou een heidense vrouw, een Canaanese, blijk geeft van een groot geloof, dan zegt de Heere dat heel gewoon: o vrouw, groot is uw geloof. En natuurlijk, in die woorden van Christus, daar klinkt ook weer iets door van verbazing. Maar ja, daar is dan ook alle reden wel voor. Want je zou bij deze vrouw toch helemaal geen geloof verwacht hebben. En daar vestigt de Heere nou net de aandacht op, hè. U weet wel, de Heere die kent ieder mens. Hij kent ons allemaal door en door. En hij weet wat er in ons hart omgaat. Hij weet ook wat er in ons hart gemist wordt. Als een hart bijvoorbeeld vol zit van eigen gerechtigheid, dan spreekt de Heere tot zo'n hart over de kracht van de zonde die dan altijd nog woedt in zo'n hart van een mens. Als het nodig is, dan zegt de Heere heel eerlijk tegen de mens: gij adderige broedsel. Meent de mens zelf wel rechtvaardig te zijn, dat is die nog alles in eigen oog, dan wijst de Heere juist op het verderf dat er in zo'n mens nog schuilt. Wie hoogmoedig van hart is, die krijgt van de Heere te horen dat er helemaal niks in hem zit om over te roemen. Helemaal nooit is de Heere de waarheid aan het verbloemen. En als dat nodig is, dan maakt de Heere dat ook wel duidelijk, heel duidelijk, door zelfs te zeggen bijvoorbeeld tegen de farizeeën: gij geveinsden, rijke jongelingen, die menen dat ze toch alle geboden van God keurig volbracht hadden. Die krijgen bijvoorbeeld van de Heere te horen dat ze eerst maar eens alles moeten gaan verkopen en dan een keertje terugkomen. Dat is de kortste weg om te leren wat er in een mens is. Maar nou, in een ander geval, als hier een Canaanese vrouw, een heidense vrouw, die helemaal geen eigen dunk van zich had, maar die toch de heiland maar niet los kan laten, ja, dan zie je daar precies het andere uiterste. Dan zegt ook daar de heiland, en dan spreekt hij ronduit: o vrouw, groot is uw geloof. En dat is een korte aanduiding van wat innerlijk in die vrouw heel helder getekend stond. Maar dit woord is niet alleen door de Heere Jezus gesproken met het oog op die vrouw. Het was de bedoeling van Christus dat ook de omstanders dit allemaal zouden horen. Waarom? Die omstanders kunnen hier ook wat van leren. Wat kunnen ze dan leren? Dat alleen door het geloof wonderen uitkomsten verkregen zullen worden bij de heiland. Kijk, als we het hebben over het geloof, dan hebben we het niet over een ding. Dan praten we niet over iets wat op zich dood is. Geloof leeft altijd. En daarom geloof brengt ook altijd iets teweeg. En als er geloof is, de Heere ziet dat geloof en hij hoort dat geloof. En dat is allemaal niet zo vreemd, want de Heere die werkte dat geloof. En daarom echt geloof, levend geloof, dat heeft ook altijd schone vruchten. En dat dat zo is, dat blijkt ook uit de verdere uitspraak van de heiland. Want wat zegt de Heere vervolgens? O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. Ze ontvangt verhoring op haar geloof. Door dat volharden in het geloof heeft ze haar wens, zo kun je zeggen, verkregen. Alleen dat moet u dan niet verkeerd opvatten als ik dat zo zeg. He, die vrouw van haar kant, die zei echt niet, toen de Heere zei, oh vrouw, groot is uw geloof, toen zei ze niet van, oh ja, mijn geloof, Heer Jezus, ja, dat is zoiets geweldigs, dat is zo groot en sterk. Dat geloof van mij, ja, dat heeft bij u, Heere Jezus, wel het een en het ander teweeg gebracht. Maar ja, wat wil je ook? Als je eenmaal zo'n groot geloof hebt zoals ik heb, dan kun je grote dingen verwachten. Nee, zo keek die vrouw niet aan tegen haar eigen geloof. Het geloof, gemeente, dat heeft nooit oog voor dat geloof. Het echte geloof heeft altijd oog voor de Heere. Kijk, zodra een mens gaat zeggen, ja maar ik heb verhoring van God ontvangen en dat heb ik verkregen vanwege mijn eigen voortreffelijke geloof. Nou, als iemand zo begint te praten, dan heeft hij meteen een duidelijk bewijs geleverd dat hij helemaal geen geloof heeft. Want echt geloof, dat spreekt heel andere taal. Echt geloof, dat zegt Heere, dat was nou uw liefde. Dat was uw genade, dat u naar mij omzag. En zo leefde dat ook bij deze Canaanese vrouw. Het is die ontfermende liefde van de Heere Jezus. En die heeft haar dochter genezen. Herkent u dat ook? Echt geloof roemt niet van zichzelf, maar roemt in de Heere. En dat denkt niet, oh ja, laat ik dat nou eens even gaan doen, de Heere prijzen. Nee, echt geloof moet de Heere prijzen. Dat kan niet anders. En zo komt de Heere ook altijd aan zijn eer. Waar geloof is, daar wordt de Heere geprezen. Dat kan echt niet missen. Vals geloof, ja. Vals geloof, dat ziet het altijd als een taak voor zich, hè? Als een opdracht om de Heere ook nog eens een keertje te gaan roemen. Maar echt geloof, dat kan niet anders doen dan de Heere alleen maar groot maken. En ook nu kan ik de vraag stellen, herkent u dat ook in uw eigen leven? Deze vrouw had een eenvoudig geloof. En ze leerde alles uit handen te geven om haar verlorenheid en haar hopeloze situatie in de hand des Heren te leggen. Dat is waarachtig geloof. En als u dat kent, dan bent u altijd voor één ding bang. Dat je dit geloof kwijt gaat raken. Want geloof, dat is niet de vrucht van eigen akker, zodat je zegt, ja, nou heb ik het en ik zal het wel vasthouden. Nee, echt geloof, daar is telkens te beden levend, Heere, vermeerder ons het geloof. Waarachtig geloof moet door de Heere onderhouden worden, ondersteund worden, het moet steeds vernieuwd worden, het moet altijd maar weer vermeerderd worden. En zo kom ik vanmorgen bij het tweede punt, een verhoorde bede. In onze tekst, daar zegt de heiland, u geschiede gelijk gij wilt. Ik denk dat die woorden wel als muziek geklonken zullen hebben in de oren van die Canaanese vrouw. Want wat betekenen die woorden, dat is duidelijk. Betekent dat haar moeite voorbij is, haar strijd voorbij is. En die lange worsteling die ze daar had bij de Heere Jezus, een strijd tussen hoop en vrees, dat is allemaal ten einde. De woorden van de heiland moeten haar als overwinning, een overwinningslied in de oren hebben geklonken. Hè? U geschiede gelijk gij wilt. Het is zelfs zo'n grote overwinning, zo'n groot lied. Van vreugde kan die vrouw helemaal niks meer zeggen. Let u daar maar eens op als u dit leest. En zou het nou zo vreemd zijn dat ze helemaal niks verder meer zei? Maar ik denk dat ze ook helemaal niks meer kon zeggen. De hele zaak zal haar ook buitengewoon hebben aangegrepen, emotioneel. Dat kan toch ook niet anders. Want hier hoort ze over de eerste zonnestralen, na die hele lange donkere nacht waarin ze verkeerd had met haar dochter. Een onuitsprekelijke vreugde, die vervult haar innerlijk. En om daar iets van te begrijpen, zouden we eigenlijk hebben moeten letten op het gelaat van die vrouw, het gezicht van die vrouw. Maar dat kunnen we natuurlijk. Nou zal iemand vanmorgen zeggen, ja maar, dat was natuurlijk die verhoring, dat was heel groot voor die vrouw, geweldig, vreugdevol. Maar zegt u, daarmee is mijn probleem nog altijd niet opgelost. Want dominee, ik zit nog altijd met een heleboel onverhoorde gebeden. En moet ik nou uit deze geschiedenis van die Canaanese vrouw de conclusie gaan trekken dat al mijn onverhoorde gebeden ten lange leste toch nog wel eens een keertje verhoord zullen worden? Is dat de les die je moet trekken uit deze tekst? Als u een eerlijk antwoord wilt hebben, dan moet ik zeggen, of al uw gebeden verhoord zullen worden, dat weet ik niet. Want het kan best wel eens zo wezen, dat wat u nou het vurigste van de Heere verlangt, het slechtste voor u zou wezen. Maar gelukkig is de Heere nog een beetje wijzer dan u en ik bij elkaar. Maar dit weet ik wel. Als u de Heere vraagt, als u hem smeekt om uw eeuwig heil, dan is dat een bede die altijd bij de Heere aangenaam is. Als u aan God de vraag stelt, o God, wees me de zonder genadig, dan zul je niet te vergeefs wachten. Maar dan zul je eenmaal horen, u geschiede gelijk gij wilt. En op zo'n moment, ja, dan breekt het volle licht door de dikke nevels heen. Dan gaat de genade van God stralen. Weten we daar ook persoonlijk van? Als u daarvan weet, dan zult u ook herkennen wat er vervolgens hier gebeurde in deze geschiedenis. En dat brengt me bij het derde punt van morgen, een heilzame oefening. Je zou kunnen gedenken dat toen die vrouw hoorde dat zou gaan gebeuren wat ze verlangd had, dat daarmee de geschiedenis ten einde is. Ze heeft haar wens verkregen. Ja, klaar is Kees. Alleen, zo staat het hier niet bij Johannes. Als ik nog eens een keer goed kijk, dan lees ik, toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof, uw geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. U zult zeggen, ja, dat is natuurlijk logisch dat dat meisje, die vrouw, ik weet niet hoe oud ze was, maar dat die gezond werd vanaf dat ogenblik. Ja, dat zal wel, maar dat zinnetje staat er toch ook niet voor niks. Nee, zult u zeggen, maar wat de betekenis van dat zinnetje is, dominee, dat is me volslagen duidelijk. De Heere Jezus, hij heeft die dochter genezen op precies hetzelfde moment als dat hij die woorden uitsprak. O vrouw, u geschiede gelijk gij wilt. Dus toen die vrouw thuis kwam, toen trof ze haar dochter daar in huis gezond en wel aan. Precies zoals de Heer het gezegd had. En ja, zegt u, wat zou daar nou nog verder over te zeggen zijn? Nou, dan moet u toch één ding niet vergeten. Die vrouw, die Canaanese vrouw, die moest nog naar huis. Dit hele gebeuren vond niet plaats vlak voor de huisdeur. Ze was de Heere Jezus tegemoet getrokken, hoe ver weet ik niet. Misschien een kilometer, maar het kan ook veel langer zijn geweest. Dus, als de Heere haar wens inwilligt, dan moest ze nog dat hele stuk naar huis teruggaan. En dat ging lopend. Ja, geen openbaar vervoer of zo, zoals wij dat hebben. Maar had zij dat nou gevraagd aan de zaligmaker? Nee. Nee. Eigenlijk was het de bedoeling van die vrouw geweest dat de Heere op haar beden met haar mee zou gaan naar huis. En dat hij zelf de situatie in ogenschouw zou nemen en daar haar dochter genezen. Maar nou moeten we op dit punt niet vergeten. Dezezelfde geschiedenis staat niet alleen te lezen bij Matteüs in het evangelie. Maar Marcus die vertelt dezelfde geschiedenis ook. En op sommige punten is Marcus nog een beetje duidelijker. Zeker als het gaat over de terugkeer van die moeder naar haar huis, naar haar dochter. Marcus schrijft namelijk het volgende. En Jezus zeide tot haar, om deze woords wil ga heen. De duivel is uit uw dochter uitgevaren. En als zij in haar huis kwam, vond zij dat de duivel uitgevaren was en de dochter liggende op het bed. En let u dan vooral op een paar heel opmerkelijke zaken die daar bij Marcus vermeld staan. Eerst wordt door de Heer Jezus gezegd dat de duivel uit die dochter is gevaren. En dat gebeurd is op hetzelfde moment dat Christus verhoring schonk aan die moeder. Maar ja, ik heb het al gezegd, op datzelfde moment was die vrouw nog niet in de gelegenheid om de verhoring van haar gebed met haar eigen ogen te aanschouwen. En daarom schrijft Marcus er ook zoveel zeggend bij, en als zij in haar huis kwam, want daar was ze niet meteen na drie tellen. Dat gebeurde dus enige tijd later. En al die misschien wel lange kilometers naar haar huis toe, die moest ze alleen afleggen. En wat had ze nou voor zekerheid? Dat ze als ze thuis kwam, dat ze dan haar dochter gezond zou aantreffen. Ze had geen andere zekerheid dan alleen maar dat woord van de Heere, wat hij tot haar had gesproken, meer ook echt niet. Alleen maar dat woord. En wat denkt u? Kan die weg naar huis geen moeilijke weg zijn geworden? Of zal het hart van die vrouw alleen maar gezongen hebben op de terugtocht van de Heere is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Zullen daar niet ook momenten zijn geweest dat er een stemmetje in haar binnenste zei, ja, mijn moedertje, nou moet je toch nog maar afwachten of de Heere je dochter ook werkelijk genezen heeft. Want de Heere Jezus heeft dan wel gezegd dat dat zou gebeuren, maar stel eens voor dat je er zo meteen achter komt dat niet waar is. En dat je je dochter thuis in precies dezelfde toestand aantreft zoals ze vroeger was. Het is zelfs wel mogelijk dat ze in de tussentijd nog een beetje zieker is geworden. En ze was alleen thuis. Misschien heeft ze daar wel een ongeluk gekregen. Met water of met vuur. En dan? Ja, en dan teruggaan naar de Heer Jezus. Ja, dat zal niet meevallen, vrouw. Want waar moet je de heiland dan gaan zoeken? Best mogelijk dat hij dan al lang weer teruggekeerd is naar Galilea of zelfs naar Judea, dat hij onbereikbaar is geworden voor jou. En ja, dan is dit natuurlijk wel allemaal een rare en een boze droom geweest. Wat denkt u, beste vrienden, zal de duivel dergelijke gedachten niet hebben proberen in te fluisteren in haar hart? Want vergeet niet, als je nou niet meer hebt dan alleen maar het woord van de Heere, dan heb je toch nog niet zoveel. Dan heb je inderdaad heel weinig. Dan heb je niet meer dan alleen maar dat woord. En ja, de duivel die kan zomaar in korte tijd 100 of nog wel meer heel andere en heel krachtige redeneringen ophangen in je hart. Begrijpt u hoe het echte geloof beproefd kan worden? Kan best eens wezen dat u daar op dit moment in deze dagen ook last van hebt. dat de duivel u telkens bespringt met zijn ideeën. En wat kan een mens daar nou tegenover stellen? Ja, daar kun je zelf niks tegenover stellen, maar weet u wat er dan alleen maar helpen kan? De Heere, de Heere. En daarom als u nou zit te tobben, denk terug aan de Heere. Dat is geen kwaad ding hoor, brengt u zich hem eens in herinnering. Hoe heeft hij zich aan u bekendgemaakt? Was toch niet zomaar iets? En wat denkt u, zou de Heere ooit veranderen? Terugkomen op zijn woorden? Nee toch? Laat die duivel nou eens praten. Want het woord dat de Heere sprak, ja dat is de waarheid. En dat zal dus bestaan. Want als de Heere zomaar ineens niet langer achter zijn eigen woord blijft staan. Ja, maar dan zou die toch een leugenaar zijn geworden. En wat denkt u, zal de Heere ooit liegen? Loog de Heere Jezus toen die tegen die Canaanese vrouw zei, u geschiede gelijk gij wilt. Nee toch? Overigens moet ik wel zeggen, als ik onze geschiedenis uit Matteüs 15 zo lees, dan krijg ik wel de indruk dat deze Canaanese vrouw toch niet zo erg veel last heeft gekregen van dit soort beproevingen. En daarmee lijkt die vrouw ook wel een beetje op die bekende kamerling uit Moreland. U kent hem wel. Die man die reisde zijn weg tenslotte ook met blijdschap, hè? En op zo'n moment is de duivel ver weg. Dan leeft het geloof, dan bloeit het geloof. O, zult u zeggen, dus als het geloof nog maar geoefend wordt en beoefend wordt en blijft, dan is er verder eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Dan kun je net als die Canaanese vrouw fluitend, vrolijk fluitend naar huis gaan. En dan hoef je er ook niet raven op te kijken als het geloof steeds hoger gaat stijgen, alsmaar hoger, en dat je alleen maar vreugde kent en dat er enkel blijdschap in je hart zit. Niet anders dan een geweldig uitzicht en een doorzicht in de dingen, dan ken je dus geen andere moeite meer. Dus dan zit je niet langer met je zonden en met je eigen verkeerde hart te tobben. Ja, pas nou op, dat brengt me tenslotte bij het vierde punt, een leerzaam einde. Wat staat er nou bij Marcus aan het slot van deze geschiedenis opgeschreven? Ik zal het u even voorlezen. En als ze in haar huis kwam, vond ze dat de duivel uitgevaren was en de dochter liggende op het bed. U zult zeggen, nou, het was dus voor elkaar, hè? Die vrouw, toen ze thuis kwam en de deur opendeed, die zag helemaal daarbinnen niks meer van die bezetenheid of van een duivel. Dus Christus had zelfs alle sporen van die ziekte uitgewist. Ja, maar dat staat er nou net niet. Die vrouw komt tenslotte haar huis weer binnen en wat ziet ze? Wat treft ze daaraan? Helemaal niks? Nee, ze vindt juist iets. Wat dan? Ze vindt daar dat de duivel uitgevaren was. Ja, zegt u, maar als de duivel uit die dochter gevaren is, dan vindt ze daar toch helemaal niks van terug. Jawel, jawel. Want let even goed op de laatste woorden bij Marcus. En de dochter liggende op het bed. En dan staat er letterlijk in de grondtaal dat die dochter, dat meisje, geworpen lag op het bed. Dus die moeder ziet bij de thuiskomst iets van die geweldige strijd die daar moet hebben plaatsgevonden in dat huisje. Van een heel grote afstand heeft de Heere Jezus zijn macht, zijn majesteit, zijn genade getoond. En daarmee krijgt tenslotte die Canaanese vrouw een heel leerzame les voorgeschoteld. Welke les? Dat tenslotte dwars tegen alles wat ons kan benauwen in, alle macht aan de Heiland is onderworpen. Mag ik iets vragen? Mag u daar ook iets van kennen? door het geloof. Net zoals die Canaanese vrouw bezat. Denk je dan altijd groot van de Heere? Ja, was het maar altijd. Maar als je dit kennen mag, dat God groot wordt in zijn gunst, dan weet je wel wat die bekende psalmregel zingt. Hij kan en hij wil en hij zal in nood. En dan blijft het oog van het geloof helder op de Heere gevestigd. Jij zegt, maar als je dan van al die dingen helemaal niks kent, dominee, wat dan? Wat dan? Dan blijft uit deze hele geschiedenis één ding over. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want een ingeluk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal open gedaan worden. Amen. Zullen we danken en bidden. Heren, we komen u danken voor uw woord. Het is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Want u bent een God die niet liegen kan. En nu hebben we stilgestaan vanmorgen bij die Canaanese vrouw. Het was alleen maar negatief in haar leven. We horen niet van een man. En ze had een dochter, blijkbaar ook geen andere kinderen. En die dochter die was ook nog eens bezeten. En dan komen ze om hulp bij u. En het eerste, dan wordt ze erop gewezen dat ze eigenlijk helemaal niks verwachten kan. Want de Heer Jezus is alleen maar gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. En dan toch, en Heere, dat is nou de beleving van al uw kinderen. Waar ze niks meer te verwachten hebben van omstandigheden. Daar blijft u alleen over. En die het alleen nou van u verwacht, die zal niet beschaamd worden. Zou u die les ons allemaal willen leren, Heere? En dan niet één keer, want dit is een les die krijgen we maar niet onder de knie. Maar zou u het steeds ons willen inscherpen, opdat uw naam de eer zal ontvangen die u waardig bent ontvangen, want u bent een groot zaligmaker. U maakt zalig namelijk wat verloren was. Ga zo met ons, Heere. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 27, daarvan het vijfde en het zevende vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En het laatste vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven. 27, de versen 5 en 7. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.